Goed, beste vrienden, als we terug de draad oppikken waar we de vorige studie zo wat geëindigd zijn, dat is inmiddels een maand geleden, dus is toch wel goed, denk ik, om ons even eraan te herinneren waar we vorige maal over hebben nagedacht. We zijn in de vorige overdenking begonnen met die tweede Toledot-sectie van het boek Genesis te overdenken. Het boek, zoals je ziet, van de familiegeschiedenis van Adam, dat opent met het geslachtsregister van Seth. Wat vooral bedoeld is, hebben we gezien, om zo snel mogelijk de brug te slaan van die eerste Toledot-sectie, de generaties van de hemel en de aarde, en de zondvloedgeschiedenis van Noach, de derde Toledot-sectie in het boek. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, ondanks het feit dat de dood eveneens regeert in de geslachtslijn van Seth, is de hoop en de toekomst van de voortzetting en de vervulling van Gods doel met zijn schepping en de mensheid toch verbonden met die geslachtslijn van Seth in Noach. En die geslachtslijn van Seth die begint, zo hebben we gezien, met een terugverwijzing naar het begin van de schepping en de creatie van de mens naar Gods gelijkenis en eindigt met Noach en zijn drie zonen die de zondvloed overleven en een nieuw begin gaan maken op een gereinigde aarde. Dat is kort wat we, denk ik, de vorige maal zo overdacht hebben. Nu, als we onze indeling er terug bij nemen, dan ziet die als dat mooi in het geel, dan gaan we dus beginnen met het B-gedeelte in de indeling. 10 nagenoeg gelijklopende alinea's die de voorvaders beschrijven van Adam tot en met Noach. De geslachtslijn van Adam via Seth, die dus in contrast staat met die geslachtslijn van Adam via Kain van hoofdstuk 4. Dus we gaan, dat heb ik nog steeds niet gedaan, wat dieper ingaan op de onderlinge verschillen. En vervolgens gaan we stilstaan bij Henoch en Lamech, de vader van Noach, de twee figuren waar er toch bijkomende informatie gegeven wordt in de tekst. En daarna gaan we een begin maken met het eerste deel van de epiloog, dus de gedetailleerde uitleg van Genesis hoofdstuk 6. Zal waarschijnlijk gezien de tijd voor een volgende studie zijn. Maar we gaan proberen zover mogelijk te komen. Maar het heeft ook geen zin van u vol te stouwen met informatie dat je er uiteindelijk toch niks van overhoudt. De bedoeling is dat je erdoor verrijkt wordt en dat je dingen duidelijker ziet. En daarom neem ik ook rustig de tijd ervoor. Nu, als we terug die twee geslachtsregisters naast elkaar zetten en wanneer we die gaan vergelijken, dan zien we dat de structuur. Oké, de ene bestaat uit 7 geslachten, de andere uit 10 geslachten. Maar dan is de structuur, zeg maar, gelijklopend. Maar qua thema zien we dat er een schril contrast is tussen beiden. Ik wil hier graag een 6-tal puntjes bij opmerken. Seth, zo heb ik gezien, die vervangt Abel. Seth, die God lief heeft, die de naam van de Heere begint te aanroepen, die wordt eigenlijk, zoals je ziet, tegenover Kain geplaatst. Die alleen zichzelf lief heeft. Tweede puntje, de geslachtslijn van Kain, die begint met een moordenaar en die eindigt met een moordenaar, terwijl dat via de geslachtslijn van Seth het beelddragerschap, hebben we gezien in de vorige studie, zijn voortzetting en zijn voleinding zal kennen en de stamvader van de mensheid, Adam, verbindt met die nieuwe stamvader van de mensheid, Noach, zoals we gaan zien. Maar even nadenken over de zondvloed en wat er daarna gebeurt. Nu, hoewel dat die beide geslachtslijnen bepaaldezelfde namen bevatten, zijn de karakters radicaal verschillend. De rechtvaardigheid en de hoop die gezien wordt bij Henoch en Lamech in Seth zijn geslachtslijn, die contrasteert scherp, zeg maar, met de gewelddadigheid en de hopeloosheid in de lijn van Kain. Hopeloos, waarom? Wel, omdat ze geen toekomst heeft. Ze verdwijnt uiteindelijk in de zondvloed. Maar dan zien we Henoch, de zevende in de geslachtslijn van Seth, die wandelt met God. Terwijl dat de zevende in de geslachtslijn van Kain, Lamech, een polygamist is, hebben we gezien, een wraakzuchtige moordenaar die met trots zijn gewelddaden bezingt. Nu, de Lamech in Seth zijn geslachtslijn is niet iemand die wraak zoekt. Maar zoals we gaan zien vanavond, iemand die troost en rust zoekt, die Yahweh alleen maar kan geven. Lamech, de zevende na Adam en de lijn van Kain brengt de dood toe aan anderen, terwijl dat Henoch, de zevende na Adam in de lijn van Seth, de dood overwint en weggenomen wordt. Terwijl dat Henoch, de zoon van Kain, een stad heeft die naar zijn naam vernoemd is, zien we dat Enos, de zoon van Seth, echter de naam van de Heer aanroept. En de lijn van Kain begint met een stedenbouwer en eindigt, zo hebben we gezien, met drie zonen die verantwoordelijk zijn voor verregaande culturele ontwikkelingen, zowel in de veehouderij als in de metallurgie, als in de kunst van muziek en poëzie. En toch worden ze niet gekenmerkt door een rijk en een verzadigd leven als dat we dat zien in de lijn van Seth. Nee, heel hun cultuur wordt zo verdorven dat ze uiteindelijk verdwijnt in de zondvloed. Terwijl dat de ware beelddragers van Adam vooral gekenmerkt zijn door een cultuur die God wel behagelijk is. Zij worden gekenmerkt door het goede en verzadigde leven en niet door hun kunst en wetenschap. En we zien dat Noach uiteindelijk waardig bevonden wordt om de zondvloed te overleven. Kains lijn leidt tot oordeel en Seth's lijn leidt tot behoudenis. Dat is wat de vergelijking tussen beiden betreft. Nu, wanneer we Genesis 5 nog eens opnieuw lezen, vers 21 tot vers 24. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Nu, ik spreek hier over Henoch en Noach, over beiden, ik neem ze gewoon samen, omdat ze allebei gekenmerkt worden door het feit dat ze wandelen met God. Maar in die beiden, Henoch en Noach, kan je een zeker herstel herkennen van die verloren relatie met God in de aarde, die verstoord is geworden door de rebellie van de mens. En dat wordt hier in de tekst nadrukkelijk onderstreept, allereerst door een verandering in de weergave. Die opsomming verloopt redelijk stereotyp. En in vers 22 zou je het herhaalde refrein verwachten, Henoch leefde nadat gij Methuselah verwekt had, enzovoort. Maar dat wordt er niet gezegd. Er staat, Henoch wandelde met God. En het belang daarvan kan eigenlijk niet gemist worden, want er wordt nogmaals, zoals je ziet, daarom heb ik het ook onderstreept, nogmaals herhaald in vers 24. Wat dus aangeeft hoe belangrijk dit is en dat de schrijver daar wel degelijk de nadruk op legt. Nu die beiden, Henoch en Noach, anticiperen op wat dat kenmerkend is voor de latere rechtvaardige Israëlieten. Dat wordt trouwens ook gezegd van de aartsvader Abraham, dat hij wandelde met God. Dat is een uitdrukking die voor ons zeer vertrouwelijk in de oren klinkt, maar eigenlijk toch redelijk zeldzaam is in de schrift. Komt niet zoveel voor. En het wijst niet zozeer op een godvruchtig leven, maar het onderstreept juist het beleven van die intieme omgang met Jahweh de Heer, waarin dat men ook onderwezen wordt door de Heer, want het is aan hen die wandelen met God dat God zijn gedachten en zijn wegen bekend maakt. Denk maar aan Abraham. Dan zegt de Heer, zou ik voor Abraham verbergen wat ik zal doen? Om maar één voorbeeld te geven. Dus zoals Micha bekend maakt, Micha 6 vers 2, was dit uiteindelijk wat Jahweh van bij het begin verlangde van zijn volk. Ja, te wandelen met God. Nu Henoch wandelt met God en dan zien we dat hij de enige weg betoont die tot het ware leven leidt. Dat is eigenlijk de hoop, zo geloof ik, in dat vijfde hoofdstuk hier dat getoond wordt. In contrast met, en hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. Wandelend met God betoont hij de enige weg tot het ware leven te zijn. Ook Noach trouwens, Noach gaan we zien, die wandelt met God. En het voert hem door de wateren van de dood, de wateren van de zondvloed, tot een nieuw leven in een vernieuwde wereld. Dan zien we net dezelfde gedachte. Dus het laat eigenlijk een glimp zien, mensen, van het ruimere herstelplan van God, dat in deze geslachtslijn uiteindelijk zijn vervulling zal kennen. Nu, uiteindelijk ligt die haven van het ware leven opgesloten in de zegen van Abraham, die voor alle volken bedoeld is, de zegen van Abraham geest en leven. Wandelen met God, dat is ook eigenlijk waar dat de naam die de vroege christenen krijgen, ook zijn oorsprong kent. De vroege christenen worden de mensen van de weg genoemd. De mensen die wandelen met God, die wandelen in de weg of in de wegen van Yahweh. En natuurlijk, in het Nieuwe Testament is dat duidelijk dat dat de nieuwe Exodusweg is. Die leidt naar het Nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De weg, zo hebben we ontdekt in Marcus' evangelie, van cruciform discipelschap in navolging van de Heer Jezus, die tot heerlijkheid leidt. Nu, wie wandelt met God zal in deze wereld leven ervaren. Het is niet aan de dood dat het laatste woord is uiteindelijk. En de schrijver van de Hebreeënbrief, daarom heb ik die passage hier opgenomen, die verklaart eigenlijk nader wat dat we onder hij was niet meer, want God nam hem weg, wat dat we daaronder moeten verstaan. En dan zien we dat de schrijver zegt, door het geloof werd geen nog weggenomen, opdat gij de dood niet zag. Met andere woorden, Henoch heeft eigenlijk de pijn en de tragedie van de dood helemaal niet ervaren. Nu, daar zijn ook toch wel zeer wel de gedachten over. Sommige uitleggers geven hier aan dat Henoch van de boom des levens mocht eten en of dat zijn wegneming eigenlijk een beloning is, de ultieme beloning voor zijn intieme omgang met God. Maar ik vind dat beiden hier toch wel veel te ver gaan. Aan die overigen in die geslachten dan net niet genoeg gewandeld met God als die wijnhoorn. En trouwens, de boom des levens wil ik toch nog wel een keer herhalen. We hebben duidelijk gezien dat dat vooral bedoeld was om het leven in stand te houden. Om aan het verouderingsproces te ontkomen, weet je nog? We hebben dat heel duidelijk gezien. Door het eten van de vrucht wordt de mens niet onsterfelijk, hè? Maar zijn leven wordt verlengd. Nu, een vraag die er ook telkenmaal terugkomt is, ja, waarheen wordt hij nog dan weggenomen? Maar dat wordt ons helemaal niet gezegd. En dat is natuurlijk doorheen de geschiedenis een oneindige bron van speculatie geworden. Hè?
Sorry dat ik u onderbreek. De grondteksten, de woorden die je kent in de grondtekst, doen ook overeenkomstig het feit dat ze zeggen dat weggenomen is?
Ja, God nam hem weg. Maar ik wil er meteen bij zeggen, Christophe, in het Hebreeuws kan dat een eufemisme zijn voor sterven. De duidelijkheid wordt eigenlijk voor ons gegeven in de Hebreeënbrief. Er staat nadrukkelijk dat hij de dood niet zag. Ja. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen, natuurlijk, hè, voor velen is dat het ideaal, weggenomen worden en bij de Here zijn. Maar binnen de Hebreeënbrief is dat zeker niet zo. Kijk maar eens, de brief maakt duidelijk dat Henoch de belofte nog niet ontvangen heeft. En met alle overigen die reeds ontslapen zijn, in afwachting is van de opstanding. Ja? Laten we dat vooral niet vergeten. Hè? Maar goed, voor een grote meerderheid van christenen die toch denkt dat ze naar boven gaat, terwijl dat God naar beneden komt, een nieuwe hemel en nieuwe aarde, is Henoch natuurlijk het ideaal, hè, mens. Maar daarom vind ik het zo belangrijk om te zien dat Henoch, wat dat hij ook is, de schrift zegt daar niks over, maar dat hij zekerlijk nog niet beërfd heeft wat God weggelegd heeft voor ieder mens, wat dat verbonden is met de opstanding en het nieuwe Jeruzalem in de Hebreeënbrief. Maar dat was zo zijn. Hè? En zowel in de Joodse traditie als in de vroegchristelijke traditie is Henoch een toonbeeld van rechtvaardigheid. Ja, er is rond Henoch enorm veel geschreven. De beschrijving van Henoch is heel sumier, zoals dat je ziet. Maar in de Joodse traditie is er daar heel veel over geschreven. En daar wil ik wel een beetje bij stilstaan. Want Henoch wordt evenals Elia gezien als een profeet. En beiden werden weggenomen van de aarde. Nu, velen zien daar een profetisch teken in. Ik zal u straks ook tonen waar dat vandaan komt. Maar wat we dan met zekerheid kunnen zeggen, is dat beiden, zowel Henoch als Elia, leefden in een tijd van toenemend moreel verval. Grote afvalligheid en beiden, volgens de Joodse traditie, kondigden Gods oordeel aan. En dat zie je ook bijvoorbeeld dat zo weergegeven wordt in de brief van Judas, 14 en vers 15. En ook Henoch, de zevende van Adam, heeft van deze geprofiteerd, zie je, door te zeggen. En wat dan volgt, de rest van de tekst, is een aanhaling uit het eerste boek Henoch, het negende vers, dat letterlijk overgenomen is. Zie, de Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om alle werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dus de Joodse literatuur, de apocryfen uit de intertestamentaire periode, die duiden Henoch aan als een ontvanger van bijzondere openbaringen, die hij dan zou doorgegeven hebben aan zijn zoon Methuselah, om de rechtvaardigen te bemoedigen tijdens de laatste dagen die komen van de aarde. En er zijn 3 boeken van Henoch geschreven, maar 1 Henoch is de belangrijkste. En daarin vind je een collectie van die zogenaamde geheimenissen, verborgenheden die Henoch ontvangen heeft opgetekend. Het gaat om apocalyptische visioenen en openbaringen. Maar zoals je merkt in de brief van Judas, trouwens ook in 2 Petrus, waren de vroege christenen wel heel goed met deze literatuur vertrouwd. Maar ik wil er meteen ook bij zeggen, het is niet omdat beiden, zowel Judas als Petrus, citaten doen uit die apocryfen, dat ze daarom ineens geïnspireerd zijn in die apocryfe boeken. Dat is al even onzinnig dan te zeggen dat wanneer Paulus in Handelingen hoofdstuk 17 citeert uit een gedicht van Epimedes, een Griekse dichter, dat gedicht dan ook ineens geïnspireerd is. Nee, het is gewoon een verwijzing omdat die teksten belangrijk zijn in die dagen voor de vroege christenen en ook ja, de Joodse gelovigen uiteindelijk, want de meeste van die geschriften dateren uit de intertestamentaire periode en dan vooral de laatste 2 eeuwen. Nu, ik wil er nog even op doorbomen op die apocryfe boeken, want ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om een ander apocryf boek voor jullie aandacht te brengen dat je waarschijnlijk niet kent en waar er ook heel veel overheen nog is in opgenomen en dat wat voor ons hier en wat we vanavond gaan overdenken enorm interessant is. Het gaat over het boek Jubileen of Jubeljaar wordt het ook genoemd. Hoofdstuk 4. Dat boek wordt ook Klein Genesis genoemd, omdat het een commentaar is op gans het boek Genesis. Ja? En dit is een stukje eruit die betrekking heeft natuurlijk op het 6e hoofdstuk. Maar voor we daarop ingaan, wil ik u toch wijzen dat gans de gedachte die zeer sterk leeft in de intertestamentaire periode, dat Henoch de oudste bron zou zijn van visioenen en hemelse openbaringen, en die eindeloze speculaties rond zijn persoon dat je vindt in die vele geschriften, dat werd niet door iedereen geapprecieerd. Er waren ook rabbies die zich daar radicaal tegen verzetten en dat een halt wilden toeroepen, die grenzeloze speculaties, omdat het gewoon uit de hand liep. En daarom vind je bijvoorbeeld in Targum Onkelos dat er gesteld wordt dat Yahweh ervoor gezorgd heeft dat Henoch kwam te sterven. Dus daar wordt God nam hem weg begrepen als een eufemisme voor sterven, zoals ik al aangaf. Ja. Nu laten we dat stuk maar lezen. Jubileum 4, vers 19. Dus het gaat over Henoch en zijn visioenen die hij krijgt. En wat was en wat zal zijn, zag hij, Henoch dus, in een visioen in zijn slaap. Van wat er zal gebeuren met de mensenkinderen in hun geslachten tot op de dag van het oordeel. Hij zag en begreep alles en schreef zijn getuigenis en legde het getuigenis vast op aarde voor alle mensenkinderen en voor hun geslachten. En hij getuigde van de wachters, lees engelen, die met de dochter der mensen gezondigd hadden. Deze waren begonnen om zichzelf te verbinden, om te worden verontreinigd met de dochters der mensen. Lees goed, het zijn de engelen die verontreinigd worden door de mensen. En Henoch getuigde tegen hen allemaal. En voor deze zaak bracht God het water van de zondvloed over het ganse land van Eden. Dus dat misdrijf is de oorzaak van de zondvloed. Zie je? Want daar werd hij gesteld als een teken hieruit. Hè? Herinner je me nog een profetisch teken dat weggenomen worden? Ja. Want daar werd hij gesteld als een teken. En dat hij moest getuigen tegen al de mensenkinderen, dat hij al de daden van de generaties moest optellen tot aan de dag van de veroordeling. Waarom lees ik die tekst voor? Wel, allereerst, nu zie je heel duidelijk dat in tegenstelling tot de visie die men had op Henoch in de intertestamentaire periode, dat de schrift zelf zeer terughoudend is en slechts een zeer bescheiden beeld schetst van Henoch. Dus ik wou dat je dat contrast heel duidelijk zag. Maar ik wilde vooral hier die tekst ook tonen, omdat hier de grondslag gevonden wordt om de zonen Gods in Genesis 6 te begrijpen als engelen, wachters. En dat deze verbintenis tussen engelen en mensen, zoals dat je ziet, de oorzaak zou zijn van de zonvloed. En men kan wat dat betreft zeker van een traditie spreken onder de Joden, want ook de Babylonische Talmud geeft dat verhaal weer. Er zijn heel wat commentaren op Genesis, Joodse commentaren die het bevatten. Je vindt het ook in Flavius Josephus, de geschiedschrijver. Nog tal van andere bronnen wijzen deze gebeurtenis als de oorzaak aan van de zonvloed. En dat het dus hemelse wezens zijn die zich verbinden aan aardse wezens. Ja? Dit is eigenlijk de oudste traditionele uitleg. Maar zoals je merkt, vindt hij zijn oorsprong heel duidelijk in die intertestamentaire geschriften. Ja? Straks dan nog veel meer over, maar ziet dat hier de bron van ligt van die gedachte. Ja? Ook in 1:1 nog wordt het vermeld. Maar deze vond ik meer uitgebreid en interessanter om op te nemen. En trouwens, denk niet dat iemand van jullie het boek Jubileen kent. Nu, naast Henoch werd ook Noach naar de Joodse traditie beschouwd als een eindtijdprofeet. Zelfs 2 Petrus maakt daar melding van, in hoofdstuk 2, vers 5. En als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, zie je, een prediker van de gerechtigheid, 1 van de 8, behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en zo verder. Nu, de directe bron hier is niet zeker. Een van de mogelijke kandidaten zijn de Sibylijnse orakels. Dat is ook een boek dat jullie niet kennen. Dat is een verzameling Joodse profetische boodschappen die eigenlijk teruggaan tot de Joden in de ballingschap, die ook een zeer belangrijk boek was voor hen, maar grotendeels verloren is gegaan tijdens een brand in 83 voor Christus. Wat dat er dan nog van overbleef en in omloop was, werd later in de 4e eeuw verwoest door een Romeinse generaal, Flavius Tidigo. En het stukje dat je hier ziet is ofwel een reconstructie, of als het nog oorspronkelijk is, is niet eigenlijk met zekerheid te zeggen. Maar het is één van de kandidaten waar Petrus gerust zou kunnen naar verwijzen. Laten we het maar lezen. God zelf sprak van de hemel: Noach, heb bij jezelf goede moed en predik bekering tot alle mensen, opdat zij behouden mogen worden. Maar als zij met schaamteloze ziel mij geen gehoor geven, zal ik het hele ras volledig verwoesten. Gewoon om dat jullie even een keer te laten zien hoe dat al leeft en hoe dat je naar die teksten moet kijken. Nu, Noach zijn dagen, de Gerezes vermeldt ze ook, ze zijn heel kenmerkend voor Israëls eindtijd en Israëls laatste dagen. Matthäus 24, je kent deze woorden, want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de mensenzoon zijn, want zoals zij waren in de dagen voor de zondvloed, en let op de bewoording, eten en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, dat is wat we dan vinden in Genesis hoofdstuk 6, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, ze zal ook de komst van de mensenzoon zijn. Nu, ik denk dat dat voor jullie inmiddels duidelijk is, ik heb het ook duidelijk uitgelegd in Marcus hoofdstuk 13, dat het hier natuurlijk gaat over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, en niet zozeer de eindtijd waar wij nou uitzien. Alhoewel dat er wel parallellen tussen de trekken zijn, laat dat duidelijk zijn. Ja? Maar het is geen voorspelling over de eindtijd zoals zoveel denken. Binnen de context van het evangelie hebben we gezien dat dat eigenlijk absoluut niet kan. Maar goed, laten we een stukje verder gaan. Als er geen vragen zijn over Henoch, zou ik nog wel willen stilstaan bij Lamech en wat hij hoopt ten aanzien van zijn zoon die geboren wordt. Lamech leefde 182 jaar en hij verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door Jahwe vervloekt is. Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 195 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij... Nu, Lamech is de enige in de lijst die de betekenis van de naam van zijn zoon nader verklaart. En dat is de reden ook waarom ik er de nodige aandacht aan wil geven. Want zoals we dat zagen ook bij Henoch, is er hier eveneens een afwijking in het herhaalde patroon in de tekst. Normaal volgt meteen de naam van de eerstgeborene, maar hier wordt nadrukkelijk gezegd, Lamech verwekte een zoon, waardoor dat vervolgens de nadruk op de naamgeving wordt gelegd. Nu, over de betekenis van de uitleg van die naam verschillen uitleggers grondig van mening. En ik wil er wel de nodige tijd aan besteden, omdat dat toch wel heel belangrijk is hier. Deze zal ons troosten over ons werken over het zoeken van onze handen vanwege de aardbodem die door Yahweh vervloekt is. Nu, voor vele uitleggers wordt de wens van Lamech nooit ingewilligd. Maar zegt men, de zondvloed brengt geen verandering in de harde levensomstandigheden, de vloek blijft ook na de zondvloed. Dat is één benadering. Ofwel begrijpt men de geboorte van zijn zoon als de troost die hij heeft te midden van zijn harde omstandigheden als bewerker van de aardbodem. De geboorte van zijn kind is dan een troost te midden van het harde labeur van elke dag. De meeste vertalingen insinueren dat ook eigenlijk een beetje. En dan is er nog een derde visie. Ofwel zegt men, ziet dat hier vooruit die troost, na Noach die straks de eerste wijnbouwer zal zijn. En wat biedt er meer troost dan een goed glas wijn in de avond? En men verwijst dan naar Spreuken 31, vers 6 en 7. Enfin, ik moet er niet meer over zeggen, zeker. Moest toch ook een keer hard nodig zijn, wat is dat hier allemaal? Dus de hamvraag is hier, wat voor soort vertroosting gaat het hier? Het is toch een wezenlijk verschil hoe dat je naar deze aarde kijkt als je er nog altijd van overtuigd bent dat ze vervloekt is, of dat je gelooft dat de aarde gereinigd is geworden met de zondvloed. Dat is een totaal andere wereldbeeld, hè? En je merkt dat in heel veel dingen. Ik hoorde toevallig een zeer mooi lied. Nou, ik zei dat zo nog een keer wel eens zijn voor in de Engelstalige liederen. En het ging erover dat ons werk niet verloren is dat we doen voor de Heer hier. Opeens passeerde de passage op deze diep verdorven aarde. Ik zei, nee. Dat stoot dan direct tegen de borst en dan is heel dat lied om zeep, hè? Allee, voor mij toch. Ik moet zeggen, ik uit overdreven vind, ook begin te flippen, moet het zijn, hè? Maar dat is toch een wezenlijk verschil, hè, uiteindelijk, ja. Dus de hamvraag is hier, wat voor soort vertroosting gaat het hier? Nu, misschien zeg je, ja, Jos, waarom stelt dat probleem zich hier wel? Het heeft alles te maken met een woordspeling hier. De naam Noach is afgeleid van het werkwoord Nuach. En dan verwacht je natuurlijk dat er een woordspeling volgt, Noach, Nuach, zoals je dat wel vaker vindt in de Hebreeuwse Bijbel. Maar nee, dat is er juist het probleem. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt voor vertroosten is in de oorspronkelijke taal Nacham. Dus Noach, Nacham, twee verschillende stammen, men ziet dan nu direct het verband tussen. En dat is de reden waarom dat er hier een varken in de bieten zit. Bij een woordspeling verwacht je altijd een woordspeling op een werkwoord of op een naam die verband houdt met elkaar. Maar hier is het van twee verschillende stammen afgeleid. Ja? Dus wou ik daar toch wel een keer dieper op ingaan, want ik ben heel blij dat ik daar een degelijke uitleg over gekregen heb die daarop ingaat, omdat het juist zo belangrijk is om te weten waar had het hier precies over. Nu, Noach is, zoals ik aangeef, afgeleid van het werkwoord Nuach, wat dat rusten betekent. Nu, rusten duidt sowieso niet op een tijdelijke rust, maar op een veranderde situatie. De Heer zegt in Exodus 23, 6 dagen moet u uw werk doen, maar op de 7e dag moet u rusten. Ja? Dus het is hier geen momentopname, nee, het is een blijvende veranderde situatie op de 7e dag. Dat als eerste. Nu, opmerkelijk, dat werkwoord Nuach, dat wordt ook eenmaal gebruikt in het zondvloedverhaal. En je weet, het is altijd belangrijk om, ja, we kunnen het natuurlijk niet zien, maar daarom hebben we Bijbelstudie, het is belangrijk om te zien wanneer dat terugkeert en welke omstandigheden. En wanneer vind je het in het zondvloedverhaal? Wel heel mooi, wanneer dat de ark rustte, Nuach, in de 7e maand, op de 17e dag, op de bergen van Ararat. Dus ook hier zie je dat woord Nuach niet wijst op een tijdelijke, maar op een blijvende veranderde situatie. De ark gaat niet meer weg, he. Je blijft daar rusten. Ja? Dus het werkwoord rusten houdt sowieso een veranderde situatie in. Nu, Hebreeuwse taal is voornamelijk een taal van werkwoorden, mensen. En er zijn 7 stamvormen. En het hangt af van die stamvorm hoe dat je het gaat begrijpen. Gaat het om een tijdelijke vertroosting of gaat het om een definitieve situatieverandering? Dat wordt aangeduid door de tijdvorm. En daarom heb ik gekozen om een aantal teksten aan u te tonen waar dat het woordje troosten in een tijdvorm staat, waaraan je duidelijk kan merken dat het gaat om een definitieve situatieverandering. Psalm 86, vers 17. Doe aan mij een teken te goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer gij, Jahwe, mij geholpen en getroost hebt. Dus je ziet dat het hier gaat om een Hebreeuws parallelisme. Mij geholpen en getroost hebt. Suggereert dat de troost het gevolg is van de hulp die Jahwe geboden heeft. Het gaat hier niet om iemand die zich hier even beter voelt. Nee. Er is een definitieve oplossing gekomen in zijn zaak. Ja, zie je mee? Weet het, moet dat even doorbijten, maar het is belangrijk om dan tot de uitkomst te komen en vertrouwend hen in wat hij gelooft, mensen. Daarom wil ik u dat toon niet voor interessant te doen, van kijk een keer, ga een keer gooien met bijbelteksten, zeg. Nee, absoluut niet. Jesaja 51, vers 3, want Jahwe troost Sion, hij troost al haar puinhopen, hij maakt haar woestijn als Eden, en haar wildernis als de haarde van Jahwe. Dus ook hier gaat het niet dat de Heer ervoor gaat zorgen dat Sion een keer zich een beetje beter gaat voelen in een bepaalde situatie. Nee, Jahwe gaat tussenkomen en zijn volk terug in de richting van de haarde van Eden voeren. Weet je nog, het ideaalbeeld van de haarde van Eden? Dus ook hier gaat het om een definitieve verandering. Ik denk dat dat duidelijk is, die aangekondigd wordt. Jeremia 31, vers 13 en 14. We hebben er een liedje van dat we zingen op zondagmorgen, heel enthousiast trouwens. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een rijdans, ook de jonge mannen en ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten, ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden, spreekt Jahwe. Dus ook hier een volledige verandering van situatie. Niet een keer een momentje van verademing en de moeilijke omstandigheden. Nee. Een definitieve veranderde situatie wordt hier aangekondigd. Ik denk dat dat duidelijk is. Ook in Zacharia hoofdstuk 1, vers 17. Predik verder zegt de Heere tegen Zacharia, zo zegt Jahwe van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. Jahwe zal Sion nog vertroosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dus Jahwe gaat naar Sion omzien en een keer brengen in een situatie. Dus een definitieve verandering. Oké, nog eentje. We zijn er bijna. Psalm 71, vers 20. U die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, u zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met uw troost. Dus ook hier, er komt herstel. En dat is de troost die Jahwe zal geven. Zie je? Herstel is de troost. Ja. Dus, samengevat, telkens gaat het hier om een actieve vertroosting door veranderde omstandigheden. Vandaar dat de vertaling beter zou zijn, in plaats van troost geven, deze zal ons verlichting van ons werk brengen en van het zwoegen van onze handen. Het zijn Engelse vertalingen die voor deze weergave kiezen, onder andere de New Revised Standard Version, kiest voor het woord verlichting en niet voor troosten hier te vertalen, om die definitieve verandering aan te geven. Nou, het wordt weergegeven omdat de uitleggers begrijpen natuurlijk. Hè. Dus de woordspeling, Noach, rusten, hebben we al gezien, is een definitieve verandering. En Nagam, het werkwoord verlichting, duidt ook op een situatieverandering. Wat dat volgens mij aangeeft, dat Lamech niet op zoek is naar troost in zijn harde omstandigheden, maar dat hij uitziet naar de verlichting en de rust, namelijk dat die vloek van die aarde zal opgeheven worden. Kan je me volgen? Nu ja, oké. De vanzelfsprekende vraag is dan, waarom gebruikt de schrijver hier dan precies Nagam? Had hij dan niet veel simpelder kunnen kiezen voor het andere werkwoord Noach en Nuach? Dat ging toch veel logischer zijn, Jos? Maar ik vond het toch wel ook belangrijk om daar naar op zoek te gaan. Want ik geloof dat de reden hiervoor te vinden is in het verhaal van Noach. Genesis 6, vers 6 tot 8. En als je die tekst dat we nu aan het overdenken zijn eronder plaatst, moet je zien op de woorden die terugkeren. Genesis 6, vers 6 tot 8. Toen kreeg Yahweh er berouw, Nacham, over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Bedroefd is hier etzabon. En Yahweh zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem, Adama, verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de wilde dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw, Nacham, over dat ik hem gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van Yahweh. Dus als je onze tekst dan nu onderplaatst, en hij gaf hem de naam Noach, en zei, deze zal ons troosten, Nacham, over het werk en over het zoeken, etzabon, zie je, ook het woord keert dat terug, van onze handen, vanwege de aardbodem, Adama, die door Yahweh vervloekt is. Dan denk ik dat je duidelijk ziet, dat Lamech zijn woorden vooruitwijzen, beter gezegd, naar de zondvloed en naar de uitkomst. In Noach zoekt Lamech verlichting, Nacham, van de vloek van de aardbodem, Adama, waar dat voedsel slechts door pijnlijke harde arbeid, etzabon, verkregen wordt. En Yahweh die ziet met pijn, etzabon, in het hart naar de wereld die hij geschapen heeft, en het berouwt hem, Nacham, en hij beslist om al het geschapene van de aardbodem, Adama, te verdelgen. Dus die woordkeuze helpt ons om te zien dat Lamech's woorden vooruitzien naar wat komen gaat. Noach echter, gaan we zien, wordt gespaard, samen met de minischepping in de ark. Ja. En hij leidt de ark naar zijn rustplaats, Noach, wanneer de wateren terugtrekken van de aardbodem Adama. Dus zie hoe belangrijk dat die woordspelingen zijn om de tekst te kunnen begrijpen waar het naar vooruit wijst. Of vind je dat te ver gezocht? Ja, hé. Maar je kan dat niet vertalen. Hé. Dus moet ik naar die grondtekst, naar die enkele woorden die dat vastleggen, doorstoten. Hé. Ik ben blij dat hij zo begripvol zit. Prijs de Heer. Een ander die zou zeggen van, ja jongen, wat heb je hier bezig houdt. Maar ja, je ziet hoe kunstig dat dat gevormd is. Hé. En hoe dat die woorden gekozen zijn, dat iemand die het hoort, hè, want het zijn vooral de klanken die je moet horen, hè, dat iemand die dat hoort, dat het kan volgen waar het precies over gaat. Trouwens, na de zonvloed belooft Yahweh om de aardbodem ook nooit meer te vervloeken. Genesis 8, vers 21. En Yahweh rook die aangename geur, en Yahweh zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Dus mijn overtuiging is heel duidelijk dat de aarde gereinigd en niet langer vervloekt is en dat verandert totaal uw wereldbeeld. Ja. Nu, omdat het nog zo mooi is, ik zeg, ik ga het dan maar ineens bijzetten, na de zondvloed wordt Noach een Ish Adama genoemd. Ish ken je nog, hè? Ish, Isha, man, vrouw. Ish Adama, een landman. Hoofdstuk 9, vers 20, en Noach werd een landman en plantte een wijnhaar. Nu, wijnbouw, ik heb u dat al vaker uitgelegd, dat is echt het neusje van de zaal van de landbouwcultuur. Wat alleen maar mogelijk is als een land vele jaren rust kent. Nu wacht. En de bodem gesteld moet natuurlijk ideaal zijn om mensen voor wijn te verbouwen. Ik denk dat dat duidelijk is. Dus Noach die wordt hier de eerste wijnbouwer na de zondvloed. Hij zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk de vader is van de wijnbouwers. Net zoals de zonen van Kain, de vaders van de veeteelt, van de metallurgie en de kunst en de muziek werden, is eigenlijk Noach de vader van de wijnbouwers. Dus wijnbouw was eigenlijk onmogelijk zolang dat de aardbodem vervloekt was. En dus wordt duidelijk dat Lamech zijn hoop om verlicht te worden van de vloek van de aardbodem in vervulling zal gaan in zijn zoon. En hier worden we wederom eraan herinnerd, mensen, dat de Schepper God toch wel een zegenende God is, hé? En dat vervloekingen geen onvermijdelijk lot zijn die de mens gedoemd is om te ondergaan. Ik heb je daar trouwens al op gewezen, vroeger in de studies. Vervloekingen, dat zie je ook in de wet, zegen en vloek. De vervloekingen zijn verbonden met het verlangen van de mens om niet de weg te gaan die ten leven leidt, maar in een andere weg. die tot verwoesting leidt. En die vloek van de aardbodem is dus niet langer onvermijdelijk. Net zo min als al die overige kwalijke gevolgen van de rebellie van de mens, waar we het al over hadden. Ja, er is duisternis, en er zijn boze neigingen en verlangens, maar de man hoeft toch niet zijn vrouw te domineren, en zij hoeft hem toch even min te manipuleren om controle te krijgen over hem? Dat is een keuze die de mens maakt. Niks is toch onvermijdelijk? Ja? En evenmin hoeft de mens te worstelen met de aardbodem en een stap vooruit te komen. Denk aan die vruchtbaarheidsbeloftes van het beloofde land en de beloofde zegeningen, indien dat de mens kiest voor het leven en te wandelen met God. Ik heb het niet opgenomen, op Psalm 128, vers 1 en 2. Welzalig ieder die Jahweh vreest, die in zijn wegen wandelt. Want ge zult eten de opbrengst van uw handen, welzalig hij, het zal u wel gaan. Ja. Zie dus dat die vervloekingen verbonden zijn met de weg die niet tot leven leidt, maar de weg die tot de verwoesting leidt. En iedere mens moet kiezen welke weg dat hij gaat in het leven. Dus kan dat niet genoeg benadrukken dat Genesis ons duidelijk die twee wegen laat zien. Dat is zo is dat de gevolgen van Genesis 3 onomkeerbaar zijn. Hè? Wat dat veel christen trouwens wel geloven, die mensen dat toch heel duidelijk zijn. Dus vandaar dat ik het zo belangrijk vind om iedere keer goed te onderbouwen. Oké, je gaat niet navertellen waarom dat de aarde niet langer vervloekt is. Dat weet ik wel. Maar je gaat wel herinneren dat het heftig onderbouwd is. En dat is voor mij het belangrijkste. Wat dus brengt bij de epiloog ondertussen. Genesis 6 vers 1 tot 4. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat de zonen van de goden, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren. En huurden zij zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei Jahweh, mijn geest zal niet voor eeuwig in de mens blijven, omdat hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren de Nephilim op de aarde. Toen de zonen van de goden bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de Giborim, of de geweldenaars uit het verre verleden, mannen van naam. Het grote vraagstuk is hier, of het shibboleth van Genesis 6 noem ik dat, de identiteit van de zonen gods en de dochters. Die twee kan je niet loskoppelen van elkaar. Vaak wordt er gesproken over die zonen gods en die zonen gods, maar ja, je moet die dochters ook wel identificeren, nee, by the way. Nu, er zijn drie visies, en ik ga ze alle drie uitleggen, zodat je goed verschil ziet, waar dat de sterke punten zijn, waar dat de zwakke punten zijn. De traditioneel christelijke interpretatie begrijpt de zonen gods als het nageslacht van Seth, de Sethieten, die zich vermengen met de dochters van Kaïn. Dus de dochters worden geïnterpreteerd als de dochters van Kaïn. Ja? De kerkvader Chrysostomus, Augustinus ook, Luther, Calvijn hielden allemaal vast aan deze uitleg. Het uitverkoren zaad, het zaad van de vrouw, de nakomelingen van Seth, die gaan zich vermengen met het zaad van de slang, de dochters van Kaïn. Waardoor dat de Sethieten hun unieke identiteit als het uitverkoren geestelijk geslacht niet langer bewaren, maar verliezen. Ja, ze worden door die dochters verleid. He. Goed, weer kom. De liefde voor de vrouw, ze wordt uitgelegd. He. Die vrouw en die zonen van Seth uiteindelijk verleid.
Ze zijn een neef aan het
doen. Ja, ze zijn een neef aan het doen, inderdaad. En dat is de zonde die leidt tot verregaand moreel verval en de oorzaak is van de zondvloed. Ja. Nu, ik heb heel wat problemen met die uitlegging. Ten eerste, om welke reden zouden die nakomelingen van Seth, die Sethieten, nu ineens hier zonen gods moeten worden genoemd? Waarom, in hemelsnaam? Ah, zegt men dan, omdat ze het zaad van de vrouw zijn. Nee, ze zijn het uitverkoren geslacht. En daarom worden ze hier de zonen gods genoemd. Ik ken er alle begrip voor, mensen kunnen inderdaad in een bepaald opzicht zonen gods genoemd worden in de schrift. Maar daar kom ik straks op terug, bij de derde mogelijke verklaring. Maar de zwakte hier, en die uitleg mensen, is het feit dat de dochters van de mensen hier geïdentificeerd worden als vrouwen uit Kaïns geslachtslijn. Het gaat hier om de vrouwen in het algemeen uiteindelijk. Het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters geboren werden. Dat is toch algemeen? Natuurlijk. Uitleggingen ondergaan in de loop der tijd aanpassingen. Zijn dat dan veranderd? Een variant zegt, ja, maar nee, het gaat hier om vrouwen uit beide geslachtslijnen. Maar in plaats van zich te beperken tot de uitverkoren geslachtslijn, vermengen ze zich, zoals de Israëlieten eertijds, met hen die niet tot de uitverkoren lijn behoren. Net zoals Israël ook zich verbond met heidenvolken. Ja. Zo wordt dat vers hier dan ook begrepen, en zij huwden zich vrouwen uit allen die zij gekozen hadden. Dus dat het hier, zoals ik het geloof, gaat om polygamie, nee, dat wordt resoluut verworpen hier in deze uitleg. Men meent dat het hier gaat om normale huwelijken tussen één man en één vrouw, en men ziet daarin ook het principe dat je terugvindt in het Nieuw Testament, dat gelovigen niet met ongelovigen horen te huwen, en geen ongelijk juk mogen vormen, want we hebben licht en duisternis met elkaar gemeen. Dus men ziet ook zijn uitleg nog een keer ondersteund in het Nieuw Testament. Kan je me volgen daarin? Maar kan je nog een heel groot probleem? Waarom zouden die kinderen hier dan ineens zo'n spectaculair nageslacht zijn? Mas begrijpt hier letterlijk Nephilim als reus, nee? Waarom zou die vermenging van de zonen van Seth en de dochters van Kain, waarom had dat nu in één keer moeten reuzen voorbrengen? Ik vind dat absoluut geen sluitende uitleg, kan dat niet aan doen. Trouwens, de radicale opsplitsing tussen de uitverkorenen vrouwenzaad versus het verdorven slangenzaad, dat heb ik al eerder opgemerkt, dat is sowieso voor mij een brug te ver. Ik geloof dat dat nergens ondersteund wordt in de schrift. Nu, deze uitlegging, dat wil ik er nog zeker bij zeggen, is ontstaan in de 2e-3e eeuw na Christus. Kent het op de dag van vandaag nog voornamelijk zijn aanhang in protestantse kringen? Omwille van de traditie, ja, protestanten en traditie, tradition, belangrijk hier voor hen, ja. Maar, moet er meteen bij zeggen, er zijn nog weinig hedendaagse uitleggers die deze visie ondersteunen. Bijna geen. De meesten gaan voor deze interpretatie dat ik nu ga uitleggen. Dus ik heb nu alleen gedaan, zat hij te vermengen zijn met de dochters van Kain, en houden uiteindelijk niet hun uitverkoren plaats, vermengen zich met alle gevolgen van dien. Ja? Nu, de oudste Joodse interpretatie is dat de zonen Gods gevallen engelen zijn. Dus geestelijke wezens vermengen zich met aardse wezens. En dat is ook de visie van de meeste hedendaagse uitleggers trouwens. Nu, zoals ik u al aangetoond heb in het begin van die avond, is dat ontstaan, die gedachte, in de intertestamentaire periode. En die vind je dus in de apocryfe boeken, en wij zien 1-1 nog jubileum, maar ook in de Dode Zeerollen bijvoorbeeld. En het zijn voornamelijk de vroege christelijke schrijvers die overtuiging aanhangen. Justinus, Irenaeus, Clemens van Alexandre, Tertullianus, Origenes, allemaal volgens die gedachtegang. Want tot aan de 2e-3e eeuw was men unaniem ervan overtuigd dat dat de juiste interpretatie was. Ja. Het is pas in de 2e-3e eeuw dat men daar niet meer zo van overtuigd is. Ofwel, men gaat aanhanger worden van de eerste uitleg dat ik gegeven heb, ofwel van de derde uitleg dat ik nog zal geven. Nu, de sterkte van deze benadering is tegelijkertijd ook zijn zwakte. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de bewoording zonengods wordt gevonden in de schrift en duidt altijd op engelen, overal waar dat staat. Maar de zwakte is dat maar 3 keer in de schrift gevonden wordt en dan nog 3 keer in hetzelfde Bijbelboek. Op grond van zo'n zeldzame ondersteuning, eenzijdige ondersteuning trouwens, kan je geen definitieve conclusies trekken. Nee, dat is niet kosher, je doet dat niet op die manier, ja. Maar men meent dat Petrus en Judas in het Nieuw Testament die uitleg bevestigen. Je kent de beide passages wel, waar er gesproken wordt over engelen die gezondigd hadden en engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben. Maar ook dat hier is een zeer zwak argument. Beide schrijvers, Petrus en Judas, verwijzen duidelijk naar de apocryfen. Maar nou wat precies weet men niet. Omdat de omschrijving veel te vaag is, mensen. Nergens kan je hier hard maken in een van die teksten dat de zonde van de engelen erin bestond gemeenschap te hebben met de dochters van de mensenkinderen. Dat is een veronderstelling. Ik heb hier trouwens vroeger al op gewezen. In de apocryfe boeken is er sprake van meerdere situaties waarin engelen rebelleren en de Heere afvallig worden. Dus met welke is het? Dus voor mij is dat hier absoluut geen argument. Kan je volgen? Nu, de plotse verschijning van engelen op aarde, dat is niet in overeenstemming met de verhaallijn van Genesis. De engelen en mensen die in één keer samen op de aarde wonen, dat geeft ook geen onmiddellijke connectie met de bedoeling van het boek Genesis. Een plotse interventie van engelen is zelfs binnen de ontwikkeling van de zonde en het kwaad, zoals dat we het zien in de wereld, totaal ongepast. En wat mij vooral opvalt, is de mythologische ondertoon hier. De vermenging van hemelse en aardse wezens. Dat valt hier toch volledig uit de toon met dat realistisch beeld van de wereld dat we tot nog toe gezien hebben in Genesis. Tot op dat moment is er zelfs in het boek Genesis nog geen sprake van hemelse wezens. Engelen hebben we ook nog niet tegengekomen. Ze komen pas voor het eerst in de kijker in de geschiedenis van Abraham en Lot. Ja. Dus de zonde, hemelse wezens overtreden een grens, wordt dan gezegd, door gemeenschap met mensen. Ik heb daar heel grote problemen mee. De zonde zou dan inderdaad zijn dat stoffelijke wezens zich gaan vermengen met hemelse wezens, waardoor dat de engelen verontreinigd zijn. We hebben het ook zo gelezen, nee, daarom heb ik het erop gewezen. Ja, maar ja, als engelen de oorzaak ook zijn, waarom zijn alleen maar de mensen geoordeeld in de zondvloed? En eigenlijk is het twee keer slachtoffer, hé? Eerst van de engelen en vervolgens van de zondvloed. Nergens worden er hier engelen geoordeeld. Het gaat hier juist over de mens die vlees is. Die is stoffelijk en je krijgt nog 120 jaar totdat de zondvloed komt. Het is een oordeel over de mensheid. Engelen, zegt de schrift, zijn dienende geesten. Het zijn geen stoffelijke, maar geestelijke wezens. En ze kunnen inderdaad een lichaam aannemen, ze kunnen zelfs eten en drinken, maar u kunt voorplanten, mensen, dat is wel toch nog iets van een heel andere orde. Ze nemen slechts de gedaante van een mens aan, hé. Ze worden geen stoffelijke wezens. Hé. Dat is toch wat belangrijk is om dat te zien. En engelen zijn ook niet toegerust tot procreatie. Dat is alleen voor stoffelijke wezens die sterfelijk zijn, die zich dienen voor te planten, allereerst om de aarde te vervullen. Naar Gods opdracht, maar ook om hun voortbestaan te verzekeren, sinds dat de mens geen toegang meer heeft tot de boom des levens. Dus de afvallige engelen zich dan ineens kunnen voortplanten, dat is al sowieso onzinnig in mijn ogen. Ja, zegt er dan een hele belangrijke uitlegger, ja, de Joden worden er wel van overtuigd, hè? Dat is voor mij ook geen argument. Er worden heel veel zaken omdat de Joden en Jezus daarvan overtuigd worden, was de voorkomende bal mislong. En trouwens, ik kan er echt serieus over nadenken. Laten we niet vergeten, mensen, dat die apocryfe boeken, dat die ontstaan zijn in de intertestamentaire periode, een tijd waarin dat het Jodendom enorm sterk beïnvloed was door het Griekse denken. En nu is in de Griekse mythologie gemeenschap van goden met mensen, waardoor er halfgoden en titanen geboren worden, een heel gewone zaak, hè? Er zijn Griekse mythes waarin dat rebelse goden of godenkinderen tegen de oppergoden in opstand komen en als straf worden ze geworpen in de Tartarus. Dat is de Griekse versie van de hel. Nu, een van de zonen van Zeus, Tantalus, viel in ongenade en hij werd veroordeeld, en luistert goed wat ik zeg, tot een eeuwigdurende kwelling in de Tartarus. En trouwens, van Zeus wordt er gezegd dat hij de titanen verslagen had en dat hij ze voor eeuwig opsloot in de Tartarus. En uit die verhaal zo kent, dan kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat er een uitleg van Genesis hoofdstuk 6 door die rabbijnen tijdens die intertestamentaire periode nogal zeer geïnspireerd lijkt door de Griekse mythologie uit mij vraagt. Sorry. Hemelse wezen die copuleren met mensen en dat er reuzen en titanen uit ontstaan, dat ruikt volgens mij zeer verdacht. En dat de vroege kerkvaders die opgevoed worden in de Griekse cultuur beheerst het worden door het Griekse denken, voor deze visie snel gewonnen worden, dat mag je niet verbazen, nee, mensen. Ja? Ik heb die trouwens al tot vervelens toe op gewezen, hoeveel opvattingen van de Griekse filosofie er in het christendom binnengeslopen zijn, en dat Paulus er al moet tegenin gaan in zijn tijd. En keihard er tegenin gaat. Nu, eens te meer, omdat de tekst hier ook nadrukkelijk stelt, dat de mens vlees is en dat hij zal sterven, wanneer dat de schepper God zijn levensadem wegneemt door het oordeel van de zondvloed. Dat is voor mij een hele duidelijke. Vergeet niet, in de Egyptische cultuur hebben we dat ook gezien, halfgoden, goden die copuleren met mensen, dat is daar ook heel normaal. Zonen van de goden, dat is allemaal normaal in de Egyptische cultuur. Ja? Maar als er iets is wat we tot nu toe gezien in Genesis, is dat God alleen God is, en dat al het overige door de schepper God geworden is. En we zijn al tegengekomen, weet je nou, de Taninim, de grote zeemonsters, wat werd er van duidelijk gezegd? Het waren schepselen. De slang in Genesis 3, een van de dieren des velds. Dus je ziet heel nadrukkelijk dat er altijd een scherpe scheidingslijn is tussen de schepper God en het geschapene. Dus hemelse wezens, gevallen engelen, demonen, zijn tot op dit moment niet aan de orde in Genesis? Denk dat dat toch wel duidelijk is. En dat er ineens dan zo'n vaag verhaal zou komen opduiken, die zo'n beetje een waas gooit op alles, is voor mij totaal ondenkbaar en onaanvaardbaar. Alles wordt geoordeeld, zien we in de zondvloed. En wat wordt er geoordeeld in de zondvloed? Nefesh Haya, levende zielen die uit de aarde zijn voortgebracht. En ik blijf bij het verhaal van Genesis. Kan je me volgen in mijn argumentatie hier? De latere rabbijnse interpretatie, en dat is de visie die ik persoonlijk ook deel, is dat de zonen van de goden tyrannieke heersers zijn uit de voortijd. En die rabbijnse visie gaat terug tot de tweede, derde eeuw. Dus tot aan de tweede, derde eeuw wordt die tweede visie algemeen aangehangen. En dan volgt er een splitsing. En men is daar niet meer zo van overtuigd. En ofwel gaat men over naar die traditioneel christelijke interpretatie, de eerste dat ik gegeven heb, ofwel naar de latere rabbijnse interpretatie, waar we nu gaan over nadenken. Kun je het een beetje volgen, één hoofd? Oké. Nu, hoe is die ontstaan of waarom is die ontstaan? Wel, ik denk dat die voornamelijk ontstaan is in reactie op die ontsporing van die hemelse openbaringen die aan Henoch toegeschreven worden in die apocryfen. En die wildgroei van al die ideeën ten aanzien van Henoch. Nu, wat wordt ermee precies bedoeld? Wel, in de voetsporen van Lamech, dat is wel heel belangrijk, zien we dat er despotische koningen in zijn voetstappen treden die heersen over steden. Ze wanen zich goden en ze gedragen zich ook zo. En door de mensen worden ze ook erkend als zonen van de goden. Nu, de sterkte van die visie ligt in het feit dat het perfect aansluit bij Genesis hoofdstuk 5, de geslachtslijn van Kain, waar dat het ontstaan van de stad en die bijhorende culturele ontwikkelingen verhaald wordt, die eigenlijk de lezer voorbereiden op de zondvloed. Wat op zich trouwens heel duidelijk parallel loopt met ontwikkelingen in het Sumerische en in het Akkadische verhaal. Ook daar vind je het ontstaan van een goddelijk koningschap, het ontstaan van het stadsleven, de culturele ontwikkelingen, voor de zondvloed. Dat vind ik wel een hele belangrijke voor mezelf. En dat bekomt nog dat de drie zaken die Lamech en Genesis 5 kenmerken, hier nog in extremere zin aangetroffen worden. Bij de zonen van de goden, hun nageslacht, wat dat ook een heel sterk argument is. En het past ook perfect in de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling van de zonde en het kwaad in de wereld. Alles begon, hebben we gezien, met een individu, de vrouw, dan gaat het naar het huwelijk, vervolgens het gezin, de familie, en nu naar de ganse samenleving. Dus die ontwikkeling is ook vele malen logischer, vind ik persoonlijk. Goed. Wat zeggen degenen die tegen die interpretatie zijn en die andere mening zijn toegedaan? Wat zijn er bezwaren tegen die interpretatie? Eigenlijk zeer miniem. Dan zeg ik, nergens wordt er letterlijk over koningschap gesproken in Genesis 5 of in Genesis 6. Ik heb daar al vaker op gewezen. Het is niet omdat het letterlijk genoemd wordt dat het concept niet aanwezig is. We hebben het al gezien vanaf beelddragerschap, dat koningschap dat hij vervat ligt. Dus voor mij is dat absoluut geen argument. En zeggen ze, zonen van de hoden, nergens vind je in de schrift dat de groep koningen zo genoemd wordt. Ja, sorry, het gaat hier niet om een groep koningen, het is een opeenvolging binnen een dynastie, waar dat hier over gaat, naar mijn visie. Dus ik vind dat geen argument. Maar, en daarom heb ik het hier ook in de oorspronkelijke taal laten staan, men heeft wel toe dat Giborim, of Gibor is enkelvoud, dat dat een term is die spreekt over koningschap, want je komt terug bij de achterkleinzoon van Noach, Nimrod, wordt een Gibor genoemd. En daarvan is iedereen overtuigd dat hij een koning is. Trouwens, de vertaling zonen van de hoden is taalkundig perfect in mensen en wordt ondersteund in de schrift. Psalm 29, geef Yahweh, o zonen van de hoden, geef Yahweh eer en macht. Psalm 89, vers 7, God is zeer geducht in de raad van de zonen van de hoden en ontzagwekkend boven allen die hem omringen. En by the way, het gaat hier tweemaal over mensen. Ja. Dus deze visie is ook gebaseerd, en daar wil ik nog even bij stilstaan, op de ideologie van een goddelijk koningschap en de juridische rol van richters. Op verschillende plaatsen in de schrift worden de leiders onder Gods volk, die in naam van God een juridische rol uitoefenen onder Gods volk, goden genoemd, omdat ze Gods volk richten. Ze worden ook zonen van de Allerhoogste genoemd. En dat het hier zeker niet om engelen gaat, laat de Heer Jezus duidelijk zien. In Johannes 10, vers 34 tot 36, verwijst hij naar Psalm 89. Het gaat eigenlijk over de juridische verantwoordelijkheid die mensen kunnen hebben en die hier in dat geval misbruikt wordt. De leiders die hier aangesproken worden, doen geen recht. En wie dat die goddelijke functie vervult en macht heeft dus over leven en dood, moet als God handelen, God imiteren en recht doen zoals hij het doet. Ja. Dus Psalm 89, vers 1, God staat in de vergadering der goden, hij houdt gericht ter midden der goden, en hij zegt tegen die goden, tegen die richters, hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees, doe recht de ellendige en de behoeftige, bevrijd de geringe en de arme, red hem uit de goddeloze hand. Ze weten niets en begrijpen niets, en duisternis wandelen ze rond. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden. Zie, het is daarop dat de Heer Jezus zin speelt. Ja? Gij zijt goden, ja, alle zonen des Allerhoogste. En zie, de Heer Jezus maakt duidelijk dat het over mensen houdt.
Omdat
ze
recht voeren en de verhaligheid van onder onze zakken zijn, en recht voeren.
Maar ze spreken recht onder mensen. Ja. En die juridische functie is eigenlijk een goddelijke functie die je inneemt.
Een soort van goddelijke aanstelling en veronderstelling en dat wordt in die grens gebruikt.
Ja, maar ook. Ja, zeker. En ook je ziet, en dat wil ik je erop wijzen, die juridische rol van de oudsten als goden onder Gods volk gaat terug tot op de Exodus. Dus het kent daar zijn oorsprong. Dus ik vraag aan u nu. Als je Israëliet zit en je ziet de Heere uit Egypte gebracht, je hebt de sluiting van het Sinaï-verbond meegemaakt, je hebt de aanstelling van de oudst meegemaakt, en hij leest in die tekst over de zoon van de hoden, ga je denken aan engelen? Alleen vanuit dat oogpunt strookt dat absoluut niet voor mij. En trouwens, lieve mensen, koningen en vorsten representeren God, in geval van Israël, of de hoden, bij de volkeren, als hun zonen en beelddragers, hè? Denk aan David, alle koning van Israël, die worden zonen Gods genoemd.
Maar als je er ook hebt dan de zoon van God, Christus, de ware zoon, de ware koning.
Ja, inderdaad. Ja. En dan zie je ook dat zoon van God, het gaat over de Heere dikste maten en met goddelijkheid. Als je in de lijn bluft, juist als mens God volkomen representeren. Het is de andere zijde die daarin getoond wordt. Want de Heere wijst, Johannes 10, wil hij niet zeggen van, hey, ben ik wel Gods zoon, ben ik wel goddelijk? Dat bedoelt hij niet te zeggen. Ja? Maar goed, om het Johannes evangelie doen, gaan we dat bij stijl staan. Dus, Farao, omdat we toch terug bij het volk van God zijn, die uit Egypte komt, Farao eigende zich het recht toe om mensen te behandelen, te richten als een eigen goeddunken. En wanneer dan Mozes voor Farao verschijnt, dan zegt hij in naam van Jahwe tegen Farao, Israël is mijn eerstgeborene, zegt hij. Dus Farao, als zoon van de goden, is eigenlijk de duistere, bozaardige versie van het zoonschap dat God voor ogen heeft. Dat is het punt dat je helaas moet zien. Het is het omgekeerde. Verbond met beelddragerschap. Daarom wordt ook Israël Gods eerstgeboren zoon genoemd, die de aarde gaat beërven, het land gaat beërven. Ja? En dat was het voor mij voor vanavond. Want ik ga maar beginnen met een mooi gedicht, Ozymandias. Dat is voor de volgende keer.